Waarom ben ik niet geradicaliseerd en hoe zou ik wel kunnen radicaliseren? Het zijn vragen die allemaal opkomen in de voorstelling De Radicalisering van Sadettin K. van acteur en theatermaker Sadettin Kermisijus.
Ja, goed genoeg.
Goed genoeg, al gelukkig. De voorstelling die is het derde deel van het drieluik Hollandse Luchten. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, leuk om
ik zei het net al, je bent ontzettend druk. Je staat voor de première en alles. Ja. Maar toch vond je nog even tijd om in alle drukte hier aanwezig te zijn. Ik las dat je voorstelling een soort van onderzoek is. En ik zat te denken, een onderzoek naar wat?
Goede vraag. Wat je net al vertelde, dat er twee mogelijke scenario's, dat ik die wil gaan uitspelen. Dus de extreem gelovige en de extreem ongelovige. Dus de ridder van het vrije woord versus de geradicaliseerde moslim. Mm-hmm. Voor mijn werk ben ik al vrij veel bezig met me inleven en me voorstellen dat.
En, je werk als acteur zijn
Je gewoon. Een tijd geleden was ik het journaal aan het kijken. En er was weer, er is zoveel aan de hand natuurlijk in de wereld. En we hebben een hele hete zomer gehad vorig jaar. En een hele koude winter, om maar zo te zeggen. En ik dacht, ik moet daar iets mee doen. Ik moet daar nu wordt het tijd om me bezig te houden met dit onderwerp. Dus Charlie Hebdo was net geweest. Ja. De toestand in Gaza en het oprukken van IS. En ik merkte dat ik daar niet meer niks van kon vinden, dat ik mijn schouders kon ophalen.
Maar is dat dan omdat je zelf een Arabische achtergrond hebt?
Of, Turks, ik heb een Turkse achtergrond.
Achtergrond, of staat dat er los van?
Nee, ik denk dat dat twee stemmen zijn die in mijn leven. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je aan de ene kant enorm opwindt over de stilte vanuit de moslimgemeenschap wanneer het gaat over bijvoorbeeld het oprukken van IS. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je je opwindt over het stigmatiserende en het vervallen in clichés waar we nu de laatste tijd heel erg invallen wanneer het over mensen met een islamitische achtergrond gaat.
En ik kan me ook heel erg voorstellen dat je helemaal wars ervan bent en dat je niet een vertegenwoordiger bent van een groep.
Ja.
En dat je denkt,
ja, het grote verschil,
ik trek me terug.
Ja, maar dat was een beetje mijn standaard aanpak. Dat ik dacht van, ja, maar dit gaat niet over mij.
Nee.
Dit gaat niet over mij. Maar ik ben in juli 2014 vader geworden. En ik heb een zoontje. En dat is, dankjewel. Hij is al 14 maanden. Hij is geweldig. Maar zijn moeder is Belgisch. Ik ben een Turkse Nederlander. Hij heeft mijn achternaam. Hij is al door een aantal mensen van, zo, hij is wel getint. Mensen die niet wisten dat ik zijn vader was.
Ja.
En ik ga mij plotseling dus zorgen maken over een andere toekomst dan die van mij.
Ja.
Ik ga mij zorgen maken over de toekomst van mijn kind. En dat is een hele nieuwe gewaarwording. En vandaar dat ik dacht, ik moet.
Het was een soort van noodzaak.
Ik kan me hier niet meer zomaar van afmaken. Ik kan er niet met een genuanceerde blik naar kijken, merk ik ook. Ik merk dat ik me veel meer opwind. Dat er veel meer verontwaardiging is. Veel meer dan daarvoor. En vandaar dat ik dacht, als je objectief kijkt naar mijn verleden of naar de thema's die ik in mijn eerdere werk heb aangesneden. Ik ben al langer bezig met identiteit en migratie en integratie en maatschappelijke thema's. En ik heb er altijd een soort, die schouder ophalen van, hey, ik weet het antwoord ook niet. Ik laat het alleen maar zien, manier aangepakt.
Ja.
En nu merk ik dat ik daar anders over ben gaan denken. In die zin een radicaler.
En wat je zegt, hè. Die antwoorden, is dat dan ook iets waar je nu antwoorden op hebt gekregen? Vragen die je had door het spelen van nu, dat je denkt,
Nee, het wordt alleen maar ingewikkelder. Het is super complex.
Ja.
En dat komt ook in de voorstelling voorbij, dat ik ga die antwoorden niet hebben voor jou of voor welke toeschouwer dan ook. Maar daarom is theater zo'n goed medium, vind ik. Je komt samen en je zit een uur, anderhalf, soms langer bij elkaar en je gaat gedachten uitproberen.
Ja.
Je gooit een gedachte op. Ja, precies. En dan vervolgens is het de bedoeling dat je samen in die theaterzaal je aangesproken voelt of dat je boos wordt of dat er iets gebeurt met je als kijker.
Ja, dat is dat ook het doel waarom jij die voorstelling wil maken?
Ja.
Dat je wil dat je publiek.
Ja, en dat je gaat nadenken over dat soort vragen. Waarom? Nee, dus kijk, radicaliseren, waar we heel gauw aan denken, is mensen die hun koffer pakken naar Syrië gaan. Maar er zijn ook andere manieren natuurlijk om te radicaliseren. Er zijn ook Je kan je bijvoorbeeld ook veel actiever uitspreken over bepaalde kwesties. Je kan ook gewoon de barricade opgaan, meedoen aan demonstraties. Niet thuis zitten, niet denken, ik vind er zoveel van. Maar er komt een voetbalwedstrijd op televisie, laat ik daar maar naar gaan kijken. Of op Facebook zeg ik er wat over en dan heb ik mijn zegje gedaan. Ja. Dus je moet ook kunnen nadenken over, maar waarom ga ik niet die volgende stap nemen?
En als je dan hebt over dat radicaliseren, is dan dat radicaliseren een probleem? Of is de stap eigenlijk die daarna komt pas een probleem? Want wat is er erg aan radicaliseren?
Op zich is met radicaliseren niet zo heel erg, maar geweld goed praten, dingen opdringen aan anderen, dat is fout. Dus daar ligt de grens. Ja. Je moet volgens mij kunnen staan voor je principes en die kunnen verdedigen.
Ja.
Met woord en daad. Maar wanneer je uiteindelijk denkt van nou, de enige manier is geweld gebruiken, dan ben je fout. Dat is gewoon fout.
Ja. De derde deel van die drieluik, sluit hij naadloos aan op die vorige twee? Of misschien kun je heel even kort toelichten.
Hij sluit goed aan op de eerste. De eerste ging over de vrijheid van meningsuiting. En over de rekbaarheid daarvan, daar heb ik met Marjolein van Heemstra een voorstelling gemaakt. Die heet Jeremia en daarvoor hebben we de weduwe van Hans Janmaat geïnterviewd. Die in de jaren 80 werd veroordeeld voor uitspraken die we nu met z'n allen doen.
Ja.
En over, dus de vraag van hoe kan het dat daar zoveel veranderd is. De tweede, wel heel Hollands, maar sluit minder goed aan op deze voorstelling. Dat ging over de afbraak van de sociale woningmarkt. Dus sociale woningen en hoe een stad verandert door mensen die hun huizen niet meer kunnen betalen, et cetera. Ja, en dan deze, maar het zijn wel typisch Hollandse onderwerpen, denk ik.
Ik zit hier met acteur en theatermaker Sadatine en we hebben het over zijn voorstelling De Radicalisering van Sadatine K. En het is een drieluik van Hollandse Luchten en we hebben het dus over het laatste deel, het derde deel. Sadatine, neem ons eens even mee in die personages die jij opvoert. Je zei het net al even heel kort.
Ik speel mezelf en ben mezelf. Ik vind dat altijd een prettige manier om met het publiek te zijn.
Ja.
En vervolgens neem ik de mensen mee in die twee verschillende scenario's, hoe die eruit zouden kunnen zien of waarom die niet mogelijk zijn. Omdat ik net al zei van ik heb een kind, een zoon. En een van mijn grootste angsten is dat mijn zoon later gaat zeggen, ja, je was theatermaker, je was acteur, mensen kwamen naar je voorstellingen. Je had er van alles over kunnen zeggen, over wat er op dit moment zo aan de hand is. Heb je niet gedaan.
Ja.
Dus dan de ene voelt zich daar meer aangesproken door en besluit om.
Maar denk je dan dat er over 15 jaar, want dan heeft je kind een redelijke visie. Dat dit probleem wat er nu ligt over 15 jaar nog speelt?
Ik dacht vroeger dat allemaal niet zo zou zijn, maar inmiddels denk ik er anders over. Ik zei vroeger wanneer het over de toekomst en over dat soort dingen ging, zei ik altijd, ja, over 100 jaar hebben jouw kleinkinderen kinderen met mijn kleinkinderen en dan heeft niemand het er meer over.
Ja.
Maar ik weet het niet meer zo goed eigenlijk. Ik twijfel er heel erg aan. Ik maak me er toch wel iets meer zorgen over.
Geloof je in generatiepijn?
Ja. Ja, ik bedoel, ik mis Turkije ook terwijl ik hier geboren ben.
Ja.
Mijn ouders zijn gastarbeiders die hier naartoe zijn gekomen in de jaren 70. Maar toch mis ik ergens, heb ik toch een soort heimweegevoel die nergens op slaat natuurlijk. Omdat ik gewoon geboren en getogen in Zutphen ben.
Ja, dus zeker, tuurlijk. Ja. Laten we één personage even pakken.
Ja, nou, die besluit om op een dag, niet zomaar, dus ik ga mijn eigen verleden een beetje manipuleren. Ja. Die besluit om uiteindelijk dan toch naar het Midden-Oosten af te reizen. En die bereidt zich voor, hoe gaat dat eruit zien? En welke route neemt zo iemand?
Ja.
Wat zijn de keuzes die je moet maken? Wat moet je achterlaten? En hoe ver moet je in je hoofd doordraaien
om dat
uiteindelijk te doen?
Want je moet ook in je bed liggen 's avonds en daar ook echt over nadenken van hoe zou dat zijn?
Ja, hoe zou dat zijn? Ja, er zijn genoeg verslagen, genoeg mensen die terug zijn gekomen en beschrijven hoe dat gaat. Er zijn genoeg rapporten die je kan lezen daarover.
Zit het in iets heel kleins dat het jou zomaar zou kunnen overkomen?
Ja, er zijn de algemene mening. Er zijn veel mensen die erover hebben geschreven. Hè? Veel mensen die erin gespecialiseerd zijn.
Ja.
En nu is die jihadzaak is nu natuurlijk bezig. En daar was een antropoloog die daar heel erg ingedoken was.
Ja.
Zijn schrijfsels volg ik. En die zegt eigenlijk dat het vaak iets heel kleins is. Namelijk een persoon, een docent, een mentor, een voetbalcoach. Die altijd een vertrouwenspersoon is geweest. Hè, waar je altijd normaal gesproken mee om bent gegaan. die je op een bepaald moment toch aanspreekt op die afkomst, op die achtergrond. Ja. En dat kan te maken hebben met 11 september, het kan te maken hebben met Van Gogh, met Charlie Hebdo, dat je ineens toch door iemand waar je het helemaal niet van verwacht wordt aangesproken op van, hé, maar jij, hoe zit het bij jou dan? En dat, dat dan een soort vertrouwensbreuk, dat er dan een soort vertrouwensbreuk ontstaat. En dat leidt tot, maar ja, er zijn ook rapporten die gewoon zeggen van, ja, de meeste van de mensen die er naartoe gaan, die hebben gewoon psychosociale problemen. Die de aanlokking van geweld en denken, ik kan ergens heen gaan waar ik A, mijn gang kan gaan, maar B, ook met open armen wordt verwelkomd. Ja. Waar ik verwacht word, waar mensen zeggen, kom maar, je hoort hierbij.
Ja, ze zien het als een plicht, als een noodzaak. En is het ook, zeg maar, dat jij in je vooronderzoek geradicaliseerden hebt opgezocht?
Ja, en sommige mensen die waren niet meer bereikbaar. Hè? Dus dat,
nee, die dan, natuurlijk, ja, snap
dan,
ik.
Waren dan interviews mee met...
Maar misschien die terug zijn gekomen of die ideeën hebben.
Nee, echte Syriëgangers heb ik niet. Nee, maar dat is veel te moeilijk. Want die zijn A, of daar, of B, dood, of ze zitten in de gevangenis.
Ja.
Ja, maar wel mensen die...
Heb jij mensen in je omgeving die wel eens dat soort termen zeggen van... Nou, ik zie het hier niet meer zitten, ik...
Ja.
En hoe ga je dan het gesprek aan? Of hoe
gewoon heel voeren zoals je met iemand een gesprek voert.
Ja.
Hè?
Ja.
En er wel van uitgaan van jij en ik denken totaal anders over de wereld.
Ja.
Maar ik wil graag begrijpen hoe dat
dus
in elkaar steekt.
Daar haal jij, neem ik aan, heel veel inspiratie uit om ook je.
Nou, maar ook veel de what-if scenario's.
Ja.
Van stel, ik had op een andere middelbare school gezeten. Ja. Of stel, ik had een ander beroep gehad. Of stel, ik was net op die dag daar geweest. Dus. Veel ook dus de persoonlijke, ja, wel persoonlijk, ja. Omdat ik daar het meeste over kan zeggen, omdat ik dat het beste ken.
Ja, die andere kant.
Ja, nou ja, die zit ook in mij. Dat is de stem die zegt van, sowieso godsdienst in de politieke arena betrekken vind ik persoonlijk heel fout. Ik vind dat die twee helemaal niks met elkaar te maken moeten hebben. Ik vind echt dat je dat gescheiden moet houden. In die zin ben ik ook echt een seculiere Turk, zeg maar.
Ja.
Van, kerk en staat gescheiden mag niks met elkaar te maken hebben. Want je ziet wat er gebeurt wanneer die twee dingen wel met elkaar verweven worden. Ik heb natuurlijk, omdat mijn zoon geboren werd in de zomer, heel veel thuis gezeten.
Je begint helemaal te glimlachen.
Veel thuis gezeten. En in die zomer, dan ga je op een gegeven moment het nieuws volgen, want dat blijft altijd doorgaan.
Ja.
En toen zag ik die demonstratie in de Schilderswijk, met die IS-vlaggen, die 100 man die daar stonden, waar die jihadzaak nu over gaat, die mensen die zijn opgepakt. En veel vergelijkbare situaties, denk ik toch, en dat is al jarenlang gaande, denk ik, nou, bedankt. En bedankt, denk ik dan.
Ja.
Want ik kom uit een islamitische familie.
Ja.
Maar ik heb dat nooit op die manier geleerd van mijn ouders. Nooit de militante, boze, de agressieve manier van... mag ik dat zeggen? Fuck alles. Ja. Maar ik denk toch heel veel, de laatste jaren denk ik toch, ja, en bedankt. Nou, of ik denk, ja...
Jullie hebben mij in dat daglicht gezet, dat ik nu ook...
Ja, precies. En jullie maken het er ook een beetje zelf naar. Die, weet je wel, waarom ga je voor televisie of überhaupt de meningen verkondigen die je verkondigt over democratie en over... En daar wil ik toch niks mee te maken hebben.
En heb jij meer moeite om de ene personage te spelen dan de ander? Of
nee, want uiteindelijk, het is gewoon een rol. Het is gewoon een rol.
Dus, ja?
ook als ik, dus ook als ik zeg van ik sta er als mezelf, het is toch gewoon 29 pagina's tekst die ik uit mijn hoofd moet kennen. Ja, dat is gewoon een rol.
Ja.
Dus in die zin.
Ja.
Nee, tijdens het maken, tijdens de repetities, wordt het wel zo af en toe dat je een confronterend iets tegenkomt dat je denkt van oh.
Ja, wat noem eens iets waarvan je dacht, jeetje, dit raakt mijzelf of dit komt dichtbij. Of...
Ja, ik wil niet te veel verklappen over de voorstelling.
Nee, dat is waar.
Ja.
Nee,
maar ik bedoel, kijk, als ik dan heb van ja, waarom ben ik eigenlijk niet geradicaliseerd en dat alle ingrediënten wel aanwezig waren. Ik ben vaak genoeg aangehouden omdat ik voldeed aan het signalement of genegeerd in een trein of in een trein zitten en dat niemand naast mij wilde zitten. En dat, op dat moment dat ik daar helemaal niet over nadenk, maar dat ik nu denk van ja, shit man, natuurlijk. Wat logisch dat zelfs ik deel uitmaak van een ontzettend cliché iets.
Ja. Is je voorstelling moralistisch?
Nee, ik geloof daar niet zo in met een vinger staan zwaaien.
Nee.
Maar je kan natuurlijk wel door wat je kiest te vertellen en wat je kiest, de keuze van wat je toont en wat je laat zien en wat je zegt, welke tekst je gebruikt, kun je wel iets bereiken bij je publiek. Dus de moraal moet uiteindelijk van de toeschouwer zelf komen. Die moeten zelf wat van vinden. Ik ga niet zeggen, je moet er dit van vinden.
Nee, dat is ook heel lastig. Wat
hoop
je?
Jaren 70 is dat ook.
Wat hoop je dat... wat zou het mooiste zijn wat je te horen kan krijgen van iemand uit het publiek?
Zo had ik er nog nooit over nagedacht, denk ik.
Ja.
Ja. Is er maar één iemand die dat denkt, dan is het al gelukt, hè? Die
mooi.
Denkt van, wauw, ik heb gisteravond er nog even over nagedacht en jeetje. Ja, dat is toch misschien wel het beste, mooiste compliment.
30 september in Frascati.
Ja.
En
tot
dan,
10 oktober staat
tot 10 oktober.
En dan landelijke tournee.
Te gek. Dus we kunnen jou gewoon volgen via...
Je kan het beste naar onze website gaan, www.troubleman.nl. En daar staat een hele uitleg over de voorstelling en een toernooilijst, et cetera.
Gaan we doen. Dankjewel dat je hier was en ontzettend veel succes met de voorstelling.
Dankjewel.
Ik kom zeker kijken of jij gaat radicaliseren.